afgelopen 2 weken stonden vooral in het teken van de teksten uit Hebreeën, waar staat dat we vrije toegang hebben tot de troonzaal, tot de troon van genade. En ik zei het vorige week al, voor mijn gevoel zitten we tussen 2 series in. En ik merk dat dat maakt me niet zozeer onrustig, als wel, het is een hele andere voorbereiding. En dit heb ik lang niet zo lang gedaan. Meestal dan zitten wel eens 1 of 2 zondagen tussen en dan hebben ze iets heel, wat is de volgende serie waar we ons naar uit mogen strekken. En ik kom niet weg uit de troonzaal. En dat is op zich goed, hè? Daar hebben we het vorige week over gehad. Dan moet je vaker zijn, et cetera, et cetera. Maar op de een of andere manier heb ik de indruk dat de Heer ons daar echt een paar weken bij bepaalt. En ook al zitten we niet echt in een serie, we gaan deze week toch eigenlijk een beetje verder waar we vorige week gebleven zijn. En voor ik dat ga doen, wil ik je laten zien waarom. En ik wil je graag bemoedigen met iets wat mij bemoedigd heeft. Zoals jullie weten hebben we, of hopelijk weten, misschien niet, anders weet je het nu na deze uitspraak, dat we een bevriende relatie hebben met Doxa Deo, kerk in Zuid-Afrika oorspronkelijk, maar zit nu op andere plaatsen, ook in Nederland. En met Alan Platt, degene die dat ooit heeft mogen stichten. En Alan postte deze week een post op Facebook met een oproep voor hun dienst van Doxa van vandaag. En Marianne en ik krabbelden achter ons oren. Ik denk, kijk eens maar even mee. En nogmaals, ik weet niks van hem, hij weet niks van mij. Althans, we weten genoeg van elkaar, maar niet waar we zitten in prekenseries.
Do you realize that you can play a role in creating the future? This year, 2026, is calling you to come to a discovery that you have the favor of God on your life and you have access to the throne room of God. This coming Sunday, we want to build on that thought. And in practical ways, we're going to have a conversation about how to adjust the way that we're thinking. Because if you can change the way that you're thinking, aligned to the favor of God and the very proximity to the presence of God, it can change your future. Come join us, Doxa Deo Waxaw, that gathers at Weddington High School, 10 a.m. this Sunday. Hope to see you there.
Weet je, iedere week, of we nou in een serie zitten of niet, probeer ik met alles wat in me is af te stemmen op: Heer, wat zegt u voor deze week? Dat vind ik belangrijker dan een diepgaande woordstudie. Dat vind ik belangrijker dan de mooie plaatjes, ook al vind ik die belangrijk. Want ik zou je vertellen, voor je het weet, wordt kerk een gewoonte. Een gewoonte waarvan je zegt, we zingen wat, we bidden wat, iemand houdt een spreekbeurt, we drinken koffie en we gaan naar huis. Ja, maar daar zitten we geen. Maar voor je het weet, wordt kerk een gewoonte. Sneller dan je denkt. En wat ik vandaag, voordat we erin duiken, onder de aandacht wil brengen, is, in mijn ogen heeft kerk maar 1 nut. Heeft dit wat we hier doen maar 1 nut. Dat is bij elkaar komen, van hem horen en elkaar bemoedigen in wat we gehoord hebben, om morgen hem te vertegenwoordigen op de plaats waar we morgen zijn. Al het andere heet religie. Of heet traditie. Of heet gewoonte. En toen ik van de week hier naar keek, zei tegen Marianne, kennelijk heeft de Heilige Geest het echt op zijn hart dat 2026 begint met, je hebt toegang tot de troonzaal. En die absolute toegang stelt je in de gelegenheid om invloed te hebben op de toekomst, op morgen. Die stelt je in de gelegenheid om morgen te beïnvloeden met een koninkrijksdynamiek die deze wereld keihard nodig heeft en van nature niet kent. En als ik nadacht over waar gaan we deze zondag heen, En we zitten niet in een serie, kan je alle kanten op. En toen ik dit zag, had ik echt de indruk dat de Heer zei, nee. We zijn nog niet klaar met de impact die troonzaal heeft. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, hè, maar ik heb geen zin om in een soort doemdenkding terecht te komen. Maar ik heb altijd gezegd, ik geloof niet dat ik het in me heb om depressief te worden, maar als je toch 10 minuten journaal kijkt, mijn hemel, wat een gedoe, jongens. Hè? Ik bedoel, Israël, Venezuela, Greenland, we need it. Ik kan nog een poosje doorgaan. En het nieuwe haalt het zicht van datgene wat er altijd al was en nog steeds voortduurt. Sudan, Darfur, dat haalt het er allemaal vanaf. Want daar kijken we al niet eens meer naar. En we kunnen er nog zoveel meer op noemen. En dan geloof ik, en als je dat niet gelooft, is dit de tijd om naar huis te gaan. Want dan wordt het een hele saaie preek. Maar dan geloof ik dat de Heer zegt, mag ik, volk van God, kinderen van de Allerhoogste, je aandacht over datgene wat ik je aanbied en wat ik door jou heen de wereld aanbied. En dat is vrije toegang tot de troon, waarof dat we de volle waarheid ontvangen voor morgen en overmorgen, die we vervolgens uit mogen leven en in de praktijk mogen brengen, zodat koninkrijkswaarden werkelijk uitgeleefd worden boven de waanzin die wereldleiders over ons uitkramen op dit moment. En dat is de dynamiek waarvan ik geloof dat de Heilige Geest zegt, mag ik daar deze eerste weken van het jaar je aandacht voor? En dat is niet om nou alle, vast een disclaimer voor de preek of zo, hè? Zo van, nou, het komt rechtstreeks van de troon, dus het moet goed zijn. Maar ik kom niet weg bij die troon. Ik had zoiets, nou, wat gaan we doen deze week? En dan lees ik in de 21 dagen bidden en vasten, dat het gaat over onze invloed aanwenden op deze manier en het doorgeven van de vlam die we ontvangen bij de troon. Dan komt Ellen Platt met zijn, joh, mag ik je eens vertellen, we hebben vrije toegang tot de troon. Ja, en ineens, ik weet het, hè, als je van plan bent een Volkswagen te gaan kopen, zie je alleen nog maar Volkswagens. Maar ik hoor alleen nog maar om me heen, als ik een beetje kijk, leiders die zeggen, hey, even wachten jongens, we hebben vrije toegang tot de troon. Hebreeën 4, Hebreeën 10. En mag ik jullie oproepen om daar vrijmoedig naartoe te gaan en wat je daar hoort toe te passen. En dus, weet je, hebben we na vorige week opnieuw een zondag die gaat over vrije toegang tot de troon. Ik geloof dat de Heilige Geest zegt, mag ik je aan het begin van 26 erop wijzen dat het van belang is dat je je bewust bent, dat je vrije toegang hebt tot de troon. Dat er een noodzaak is om regelmatig in de troonzaal te vertoeven. En vandaag, de preek van vandaag, gaat over het bewustzijn van de impact die we hebben op basis van een transformatie die plaatsvindt daar waar jij en ik ons bezoek aan de troonzaal brengen. Dus daar gaan we nog eens. Stel je eens voor. Ja, Mart, dat deden we vorige week ook al. Toen was het verhaal nog niet af. En ik beloof niet dat het vandaag wel af is. Maar het gaat vandaag een stuk verder dan vorige week. Doe eens met me mee. Stel je eens voor. Een deur die altijd open staat. Geen slot. Geen bewaken. Zelfs geen afspraak nodig om naar binnen te gaan. Stel je eens voor dat die deur toegang geeft tot de plaats waar echt alles om draait in dit hele universum en daarbuiten. Een plaats die in schoonheid alles overstijgt wat je ooit gezien hebt. En waar een atmosfeer van vrede en veiligheid uitgeademd wordt door alles wat er is, meer dan dat je het ooit hebt meegemaakt. Een plaats waar de liefde zo dik in de lucht hangt dat je eraan kan raken. Een plaats waar alles wat ooit misging verdampt op de drempel van de deur. Een plaats waar ieder ongemak zijn impact verliest. En waar je niet alleen als royalty behandeld wordt, maar waar je ook ten diepste beseft dat je werkelijk deel uitmaakt van een koninklijk geslacht. Waar de tafel altijd voor je gedekt staat. Waar de verwachting van jouw komst iedere dag de focus is en de agenda bepaalt. Stel je eens voor hoe achter die deur de hoge priester die ons in alles is voorgegaan dienst doet voor jou en mij. En hoe zijn voortdurende dienst als een soort constante geestelijke sneeuwschuiver de weg schoonmaakt, vrijmaakt en vrij houdt voor een rechtstreekse, intieme, transformerende ontmoeting met het hart van de Vader. Stel je eens voor wat er mogelijk is wanneer jouw hart daar, ongehinderd door angst, zorg, vooringenomenheid, besef van menselijke beperking, eigen ideeën, één wordt met het hart van de Vader. Een intieme eenheid waar de Vader jou influistert wat zijn droom is voor jou. En waar zijn woorden jouw hart veranderen, je denken vernieuwen, zodat de impact van jouw troonzaalbezoek levens verandert in jouw omgeving, waar je morgen bent. Stel je dat eens voor. En dat alles is onze realiteit. Vandaag wil ik met je nadenken over wat onze nalatenschap is. En dan heb ik het niet over de nalatenschap waar we pas over gesproken wordt als we overlijden. Dat zo van, ik heb het potje van oma nog, hè. Dan zitten we in de verleden tijd. Ik wil het hebben over een dagelijkse nalatenschap. En dan letterlijk in de zin van het woord. Wat laten jij en ik na, wat laten we achter op het moment dat we de deur dichttrekken op de plaats waar we geweest zijn? Wat laten we achter in onze omgeving wanneer we leven vanuit een regelmatig actief bezoek aan de troonzaal en de bewustzijn van de transformatie die er plaatsvindt op die plek? En ik geloof dat de Heilige Geest zegt, mag ik daar aan het begin van dit jaar je aandacht voor? Het lukt mij in ieder geval niet om er van weg te komen. En dus moeten jullie het er ook mee doen vanmorgen. Weet je, vorige week zei ik, het is goed om regelmatig die troonzaal te betreden en daar te zijn voor de persoonlijke, intieme omgang met de Vader. En dat klopt. De conclusie van vorige week was eigenlijk, als alles waar is, en toen was het, stel je eens voor, nog een stuk kleiner dan vandaag. Als alles waar is, dan moet je er niet weg te slaan zijn. Gewoon voor jezelf. Maar als het daar blijft, dan hebben we bij de koffie zoiets, was je ook zo lekker in de troonzaal? Ja, heerlijk, hè, die dikke liefde. Ja, verrukkelijk die verdraagzaamheid. Heb je ook zo genoten van hoe het voelde? En daar is niks mis mee. Maar als het daar blijft, treft het maar een klein stukje van het doel waarvoor het gegeven is. Als we onze vriend Ellen Platt net horen, die zegt, jij hebt de mogelijkheid gekregen om toegang te hebben tot de plaats van het allerhoogste gezag wat boven al het geschreeuw van deze wereld staat, waar het werkelijk om draait, waar je niet veroordeeld bent, waar of dat je niet gedisqualificeerd wordt op basis van het feit dat je niet perfect bent. Iemand die perfect is in de zaal vandaag, dan is dit je moment om naar huis te gaan. Ik doe mijn best die zaal leeg te krijgen, maar dat lukt niet. En dan zegt hij veel, op die plaats ontvang je iets wat je niet verdiend hebt, maar wat de Vader voor de hele wereld in petto heeft en wat hij via jou distribueert. En dat begint met jouw droom, met Gods droom voor jou, zodat je weet en gelooft dat je daarin mag functioneren. Dat begint met Gods waarheid over jou, zodat de leugens die je normaal gesproken tegenhouden van het uitdelen hiervan buitenspel gezet wordt. Dat begint met jou bemoedigen en jou toe te rusten. En dan komt er een komma. En na de komma gaat het over, weet je, die bezoeken zijn gegarandeerd transformerend. Die doen iets met je. En na de komma gaat het over de impact van die verandering. En ik wil vandaag met je meenemen in een paar teksten. We gaan lezen uit 2 Korinthe 3. En Paulus refereert aan een situatie uit het Oude Testament, waar Mozes in de nabijheid van God is geweest. Hij heeft God opgezocht en hij is in de nabijheid geweest met alle beperkingen die er toen nog waren. Heer, mag ik u zien, zegt God, ja, Mozes, met alle liefde en plezier, maar dat kan niet. Want mijn heiligheid zal je verteren. Maar weet je wat? Als je nou zo en zo gaat staan, dan komt er een moment dat voorzichtig zou kunnen. En dan met alle mogelijkheden en alle beperkingen is er een moment dat Mozes in de aanwezigheid van God is. En dan komt hij de berg af en dan straalt zijn gezicht vanwege de aanwezigheid van God. En dat straalt zodanig dat de hele groegemeente om hem heen zegt, Mozes, kan je alsjeblieft iets aan die glans doen, want ik kan niet naar je kijken. Een beetje wat jij en ik hebben in de herfst of in het vroege voorjaar, als het lage zonnetje er is en dat je op de weg weer spiegelt, dat je denkt, weet je, even dat ding naar beneden, want ik red het niet. Heb je hem? Dat was het gezicht van Mozes toen hij met alle beperkingen van het Oude Testament bij het volk kwam. Wij hebben vrije toegang tot de troon. Zonder beperkingen. Zonder whatever. En als je ziet wat dat al als effect had. En op een gegeven moment gaat Mozes een soort sluier dragen. Vraag me af hoe dat eruit gezien heeft. Omdat het volk het anders niet trok. De glans die daar vanaf kwam. En na verloop van tijd gaat die glans weg. Want bezoek aan de troonzaal heeft een houdbaarheidsdatum. En dan vraagt het om een nieuw bezoek. En toen de glans wegging, bleef Mozes zijn sluier dragen. Want toen dacht hij, anders denken ze dat ik niet meer heilig ben. En toen werd datgene wat ooit bedoeld was om die glans verdraagbaar te maken voor de mensen om hem heen, werd een soort fake heiligheid van ik draag hem nog steeds hoor. Ik heb hem nog steeds glow in the dark, omdat ik bij de Heer geweest ben. En die hele glow in the dark was al lang weg. En Paulus refereert daaraan in Korinthe. En je kan het hele stuk ervoor lezen. Wij vallen in, want we hebben veel teksten vandaag, bij vers 18. Maar als je de versen ervoor leest, dan krijg je een korte samenvatting van wat ik je net uitgelegd heb. En dan zegt hij van jongens, dit was hoe het bij Mozes ging. En wij allen. Wie? Allen. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen. Jullie zijn allemaal geroepen om glow in the dark, hinderlijk, licht te weerspiegelen. De mensen zeggen, even knipperen als ik die Johan tegenkom. Even twee keer kijken als ik Finan daar binnen stap, want dit is toch wel bright licht. Wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer die geest is. Hier staat iets prachtigs in. Dan zegt hij van, die ontmoeting zorgt ervoor dat jou en mijn gelaat, waar helemaal niks meer tussen hoeft te zitten, gaat weer spiegelen. En dat is niet, net zoals toen bij Mozes, eenmalig en daarna moet je het in stand proberen te houden of fake it till you make it. Maar dat is van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat betekent, dat neemt toe bij elke keer dat je opnieuw de ontmoeting in de troonzaal hebt. Dat is niet eenmalig, dat hoef je ook niet in stand te houden. Dat is er morgen weer, nadat er opnieuw ons gezicht zonder bedekking de heerlijkheid van de Heer aanschouwd heeft. De message zegt dit. Nothing between us and God. Our face is shining with the brightness of his face. And so we are transfigured, getransformeerd. Much like the Messiah, our lives gradually become brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like him. De vertaling daarvan is, er staat niets meer tussen ons en God. Onze gezichten stralen met de helderheid van zijn aangezicht. En zo ondergaan we een metamorfose die in vele opzichten lijkt op die van de Messias, die stierf en weer opstond. En onze levens worden steeds stralender, steeds als God ons leven binnenkomt en wij meer worden zoals hij. Ons leven wordt steeds stralender, steeds mooier, naarmate we meer in zijn aanwezigheid vertoeven. Dit gaat over troonzaalheerlijkheid, die we weerspiegelen en afstralen waar we komen. En als je vraagt, hoe kan ik me dat nou het beste voorstellen? Dit is een beetje net als met glitters met kerst. Ken je dat? Oh, ik ben de enige die er last van heeft. Dat je met kerst, dan heb je net die kerstboom, of de kinderen hebben kerstwerkjes gemaakt, hè, hiernaast. En dat je dan de hele dag denkt, weer een glitter. Weer een glitter. Of, dat gebeurt er bij ons dan wel eens, ja, schat, zit er glitter bij je oog. Weet je wel, dan, oh ja, even weghalen. En als je het verkeerd treft en je hebt met je donkere broek op zijn stoel gezeten daar in dat hok, terwijl dat ze vrij met glitters bezig geweest zijn, dan kan die drie keer in de was en dan alles wat daarna in de wasmachine gaat, heeft zo af en toe ook een glitter. Is niet aan te ontkomen. Ik heb een soort glitterfobie. Zei je? Okay, en rode kerstballen met glitter is dus het maximum, hè? Dat snap je. Maar weet je, dit is een beetje waar dit om gaat. Telkens als je die troonzaal binnen geweest bent, zegt de Bijbel, dan weerspiegelt er iets, straalt er iets van af en daar kom je niet van af. En dan spreekt de Bijbel ook nog over actief gekozen manieren om dan vervolgens uit te delen wat je daar ontvangen hebt. Dat is niet alleen maar, ik raak niet van die glitter af, maar dat is ook van, joh, wil je met je glitterhanden dit aanraken, want er moet een klein beetje glans op dat stuk komen. En er moet een beetje vreugde daar komen. Lees met me mee. 1 Korinthe 11 vers 1. Hele korte tekst. Wordt mijn navolgers gelijk ook ik Christus navolg. De NBV zegt, dus volg mij na zoals ik Christus navolg. Groot Nieuws maakt het nog mooier. Die zegt, neem mij als voorbeeld zoals ik Christus als voorbeeld heb. Weet je, dit past niet zo in onze cultuur. Stel je nou eens voor dat ik geen introductie gehad had, dat ik dit niet verteld had, dat ik de Bijbel niet heb laten spreken, want dan ben je natuurlijk klaar, hè, als de Bijbel het zegt. Maar stel je nou eens voor dat dat er allemaal niet geweest was en dat ik zeg, jongens, mijn boodschap van vandaag is als volgt, neem mij nou als je voorbeeld, doe hetzelfde als ik en dan zul je zien dat je impact hebt op de wereld. Dan zegt onze cultuur toch, zo, die heeft het hoog in zijn bol. Ik kom uit een gezin waar of dat wij dan zeiden, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. En toch is dit wat Paulus zegt. Paulus zegt, jongens, het is heel simpel. Ik heb Jezus als mijn voorbeeld. En wat ik je vraag is, omdat ik hem als voorbeeld heb, neem mij maar als je voorbeeld. Kijk maar naar mij. En kijk maar hoe ik het doe. En als je afvraagt van is er nog iets waar of dat hoop in zit, kijk maar naar mij. Als je afvraagt, hoe komt het ooit, kijk maar naar mij. Als je denkt, ja, maar kijk maar naar mij. Dat is wat hij zegt. En dan zegt hij, ik roep je op om diezelfde rol in te nemen. Wie vindt dat ongemakkelijk? Want dit zit niet in onze cultuur. Weet je, wij zijn redelijk bescheiden van onszelf. Doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Niet te hoog van jezelf opgeven. Als je hoog vliegt, kan je diep vallen. Ik kan er nog een paar zo. Mijn omaatje zei altijd, bescheidenheid is niets meer dan het verlangen om twee keer geroemd te worden. Ik vraag me af of deze bescheidenheid past bij kinderen van God die vrije toegang tot de troonzaal hebben. En of we met deze bescheidenheid niet een groot deel van de impact van transformerende troonzaalbezoeken reduceren tot een glitter die we dus af en toe af moeten borstelen, in plaats van dat we zeggen, mag ik komen om de glitter in je leven te brengen. Want dat doen we niet zo makkelijk. Past het leven, past de bescheidenheid in een leven waarvan uit de troonzaal heerlijkheid uit te leven en uit te delen is. Paulus zegt, ik neem Christus als voorbeeld en doordat ik hem navolg, word ik een voorbeeld voor anderen en dan ben ik het waard om nagevolgd te worden. Bij wie gaat die ongemakkelijk voelen? Die pakken we niet zo makkelijk. Weet je, die aanwezigheid in de troonzaal, de vrije toegang, transformeert jou en mij, verandert jou en mij en maakt ons voorbeelden die in veel van wat we zelf om niet ontvangen hebben, veel uit te delen hebben. In de discipelschapsrelatie die Paulus met Timotheus heeft, maakt hij het nog praktischer. 2 Timotheus. 2 Timotheus 2. Dat is heel makkelijk te onthouden. Hè? Het kernvers staat in 2 Timotheus 2 vers 2. 2:2:2. 2 Timotheus 2, en we lezen vanaf vers 1 tot 7. Mijn kind, zo refereert Paulus aan Timotheus. Wees sterk door de genade van Christus Jezus. Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om het aan anderen te onderwijzen. Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt en de boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Denk na over alles wat ik heb gezegd en de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt. Wat Paulus hier zegt tegen Timotheus is van geef de koninkrijksdynamiek die ik je geleerd heb door. En dan zegt hij, wanneer je nadenkt over aan wie je het doorgeeft, Geef het dan door aan andere mensen die zelf ook weer in staat zijn om het door te geven, zodat het niet stopt. Is redelijk actief, vind je niet? Hij heeft niet zoiets van, nou joh, als het nou eens komt te staan te gebeuren, dat je toevallig de gelegenheid hebt om misschien een tikkie over mij te getuigen, wees dan niet terughoudend. Nee. Hij zegt, joh, wat je van mij ontvangen hebt, wat je van mij geleerd hebt, de koninkrijkswaarde, geef die door. En geef ze bij voorkeur door aan mensen die in de gelegenheid zijn om ze ook weer door te geven, zodat het voortdendert de wereld in. Want dat is waarvoor het bedoeld is. En dan trekt hij wat parallellen om duidelijk te maken dat dit echt onze toewijding verdient. Dan zegt hij, een soldaat die weet wat zijn taak is en laat zich door niets afleiden. Want anders heeft hij sowieso problemen met zijn superieur. Of anders krijgt hij de kogels om zijn oren. En dan zegt hij, die is gefocust omdat hij weet wat het belang is. Vervolgens zegt hij, de atleet, die heeft het doel helder voor ogen en geeft alles om dat te bereiken. Want het doel ligt immers vast. En alles wat hij doet is daaraan toegewijd. En dan zegt hij vervolgens, de boer, die richt zich met het zware werk wat hij verlevert alleen maar op de oogst. Er is geen boer die bij nacht en ontij zegt van, nou, dan ga ik nog eens even, we zien dat tegenwoordig veel in de Hoekse Waard, ga ik nog eens even met kunstlicht ploegen of weet ik van wat ze dan doen, gewoon omdat het kan. Nee, dat doe ik omdat het nu de juiste tijd is, omdat als ik het nu doe, de oogst zekerder is dan wanneer ik wacht en andere weersomstandigheden heb. Daarom ga ik tot 's nachts laat door en daarom doe ik dat 's avonds of daarom doe ik het 's morgens voor dag en voor dauw. Ga maar om één ding, ga om de oogst. Het is niet een boer die zegt, dat doe ik op voor tijdverdrijf. Er is geen atleet die zegt, ik train 7 dagen in de week. Ja, nee, doe ik voor de lol. Nee, tuurlijk niet. Dat doe ik omdat ik mezelf een doel gesteld heb en dat doel wil ik halen. Er is geen soldaat die zegt, ja, ik ga naar het front. Heb ik ook eens wat te schieten? Nee. Ik heb een doel, ik verdedig. En ik neem een positie in. En Paulus zegt, met die vastberadenheid vraag ik je om na te denken over hoe je omgaat met wat je gekregen hebt. Dat heb je niet gekregen om te zeggen, nou, leuk. Nee, dit heb je gekregen om het door te geven en als het even kan op een strategische manier aan iemand die het ook weer doorgeeft, zodat het zijn doel treft. Ja, Martin, even wachten. Dit gaat wel over heel praktisch doorgeven en dit past niet in de troonzaaldynamiek. Weet je, veel van wat ik geleerd heb, door wat anderen aan me doorgegeven hebben, ben ik pas gaan begrijpen in de troonzaal. En heb ik pas echt ontdekt wat het is in de troonzaalmomenten. Paulus zegt aan het eind van dit stuk ook tegen Timotheus, weet je wat, denk nou na over alles wat ik gezegd heb. Punt, komma. En de Heer zal ervoor zorgen dat je alles ook begrijpt. Ik vergeet nooit meer. Jerry Cook sprak op een conferentie. En die zei dit zinnetje. Zeer waarschijnlijk is de enige manier dat jouw buurman ooit Jezus leert kennen door jou. Jij bent Gods middel in dit universum om de heerlijkheid van God en de liefde van de Vader te openbaren aan je buurman. Zeer waarschijnlijk ben je de enige. En dat landde als dieplood. En ik heb 2-3 weken lang om me heen iedereen lastiggevallen hiermee. Tot zij op een gegeven moment zegt, dit wist je toch? En natuurlijk wist ik dat. Maar ergens in zo'n moment landt het en dan denk ik, jemig. De heerlijkheid die ik heb ontdekt, het perspectief in de eeuwigheid, de mogelijkheid om het leven to the max te leven hier en nu, met een perspectief wat nooit stopt, is aan mij gegeven en de enige manier waarop mijn buurman het waarschijnlijk ontdekt is door mij. Waarom? Omdat ik toevallig naast hem woon. Of niet toevallig, maar ik woon wel naast hem. En dat wist ik al lang, maar op die conferentie landde het. En er is een verschil tussen kennis en openbaring. En datgene wat je als kennis ontvangt, wordt vaak pas openbaring in troonzaalmomenten. Weet je, als droge kennis de mensheid tot geloof zou brengen, was Nederland het meest christelijke natie ter wereld. We hebben er wat geproduceerd. Johannes Calvijn. Ik bedoel, hij wordt nog altijd... Kennis doet het niet. Kennis draag je over, maar vraagt om transformatie. En het is het leven met de Heer op basis van wat hij aan ons openbaart. Het is leerstelligheid en openbaring wat we uit mogen leven. En dan neem ik je mee naar mijn laatste tekst van vandaag. In de brief aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus dat kennis en troonzaaldynamiek hand in hand dienen te gaan. Lees met me mee. Want de boodschap die wij u brachten, kennisoverdracht, bestond niet uit louter woorden. Nee, ze was geladen met de kracht van de Heilige Geest en gebaseerd op een vaste overtuiging. Trouwens, u weet zelf hoe we bij u optraden en hoe we uw belang voor het oog hadden. En u, op uw beurt, bent in het voetspoor getreden van ons. Je hebt ons als voorbeeld genomen. En van de Heer, want dat is namelijk mijn voorbeeld, die ik navolg. En hoewel jullie veel tegenwerking ondervonden, hebben jullie de boodschap aanvaard met een vreugde die te midden van deze tegenslag alleen van de Heilige Geest kan komen. En zo bent u een voorbeeld geworden. Voor alle gelovigen in Macedonië, Achaïe. En van u uit plantte de boodschap van de Heer zich voort. Want je hebt het gedeeld met anderen die het ook weer deelden. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, nee, overal is uw geloof in God de mensen ter oren gekomen. En we hoeven daarover niets aan iemand te vertellen. Want de mensen beginnen er zelf over. Hoe wij bij u ontvangen zijn. Ze vertellen dat u zich van de afgoden afgekeerd hebt naar de levende ware God om hem te dienen en om uit te zien naar zijn terugkomst uit de hemel van zijn zoon die hij uit de dood heeft opgewekt, naar Jezus. Ik hoef het allemaal niet te vertellen. Want ze hebben het gezien. En ze zijn er getuigen van geweest dat het niet alleen loze woorden en droge kennis was, maar dat daar de dynamiek van de Heilige Geest aan verbonden zat. En doordat ze het op die manier zagen, werden jullie een voorbeeld. Doordat je ons volgde als voorbeeld en wij het voorbeeld van Christus. Hoor je hoe dat dit een sneeuwbal wordt? Die voortrolt en groter wordt en groter wordt. Paulus zegt, dit is de dynamiek. De boodschap ging hand in hand met de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest. En beide zijn overduidelijk zichtbaar om het belang van de mensen in hun omgeving te dienen. Hij zegt, mensen praten er nog over hoe jullie het belang van de ander voorop stelden. En op basis daarvan deelde wat je ontvangen had. En op basis daarvan jezelf hard maakte om de dynamiek van de Heilige Geest baan te laten breken in de levens van mensen. Ze hebben het er nog over. En als wij nu ergens komen, hoeven we het niet eens meer uit te leggen. Zeggen ze, ja, weten we al, is voor je uitgerend. Weet je, er staat hier eigenlijk dat het als een soort boeggolf voor hen uitging. Ze zijn in beweging, maar de effecten ervan gaan al voor hen uit. Tot het een punt bereikt dat niemand meer iets hoefde te vertellen, omdat het getuigenis van hoe het uitgeleefd werd, de boodschappers al vooruitgesneld was. Ik geloof dat de Heilige Geest ons aan het begin van dit jaar aanspoort. Om ons bewust te zijn van de nieuwe realiteit die er is, is ontstaan sinds het offer van Jezus Christus. Ooit was de tijd van de offers, dit en dit en dit. Maar er is een moment in de tijd gekomen dat hij het volmaakte offer bracht. En jongens, vanaf dat moment is er een nieuwe tijd. We hoeven niet meer met sluiers te doen. We hebben niet meer te maken met heerlijkheid die er even is en die daarna verdwijnt. Er is een nieuwe realiteit ontstaan. En vervolgens zegt hij, ik wil je aanmoedigen om elkaar aan te sporen, op te hitsen. Om daar het zicht op te houden en het in de praktijk te blijven brengen. En dat begint met frequent gebruik te maken van de vrije toegang is die er is tot de troonzaal, tot de Vader. Om daar transformerende hart-tot-hart ontmoetingen te hebben. Om vervolgens bewust van de impact die een transformerende ontmoeting door ons heen in onze omgeving heeft, toegewijd te zijn aan de roeping om deze te weerspiegelen en uit te leven. En dit, zegt Ellen Platt, althans, ik ga ervan uit dat hij dat vandaag zegt. Is hoe je invloed hebt op de toekomst om je heen. Door te zijn wie je bent. En gebruik te maken van de privileges die je gegeven is. In deze tijd, sinds de nieuwe realiteit van het offer van Jezus Christus is ontstaan. En vervolgens heb ik de indruk, en ik ga het één keer zeggen, zoals ik het ervaar. Dat de Heilige Geest aan de deur blijft rammelen, aan mijn kop blijft zeuren. Om dit vooral zo duidelijk mogelijk te maken aan het begin van dit jaar. Ik weet niet wat dit jaar gaat brengen. En meestal zijn we niet gewend om in week 3 van het jaar nog over het begin van het jaar te praten. Hè. Dat doen we de eerste week. Ik hoorde vorige week dat ik wenste iemand nog veel zegen dit jaar. Zei, oh, dat mag niet meer. Oh. Ik wist niet dat er een limiet aan zat. En dat mag tot 3 koningen. Nee, dat is dwaalleer. Ik mag dat het hele jaar. Ik mag het ook nog op 28 december. Maar ergens geloof ik dat aan het begin van dit jaar de Heer zegt, mag ik je volle aandacht? Er is een nieuwe realiteit ontstaan toen mijn zoon zich gaf voor deze wereld. En in die nieuwe realiteit heb jij privileges gekregen die de wereld voor die tijd niet kende. En een van die privileges is dat je vrije toegang hebt tot de troonzaal. En alles wat het ook maar in de weg kan staan, verdampt op die drempel. Weet je nooit veroordeeld. Je hoeft niet bang te zijn over dat wat gisteren misging. Want de hoge priester doet constant dienst en veegt dat weg. Nog voor, dit is zo'n sneeuwschuiver, die schuift nog voordat de vlok gevallen is. Zodat er een vrije toegang is van jouw hart naar het hart van de Vader, waar of dat een stuk transformatie, verandering plaats kan vinden, ongehinderd door welke invloeden die je normaal ook kan hinderen. Zodat het je hart verandert en je denken vernieuwt, zodat als je daar vandaan komt, je met een glanzend aangezicht van de heerlijkheid van God de maatschappij instapt. En de missie is, deel wat je ontvangen hebt. En dat is soms kennisoverdracht. Joh, mag ik je vertellen waar dit of dit staat? Joh, mag ik je vertellen wat de Bijbel daarvan zegt? Joh, mag ik je vertellen wat ik daar zelf over geleerd en omarmd heb in mijn leven? En dat gaat hand in hand met een Heilige Geestdynamiek die zich niet in woorden laat vangen. En die twee samen zorgen ervoor dat jij het voorbeeld wordt voor die ander, omdat je het voorbeeld van Christus volgt. Ik weet niet hoe jullie dit vinden, maar ik vind dat een hele mooie dynamiek. En ik geloof dat dit overstijgend is aan al het getetter wat de wereld op dit moment produceert en aanhoort. Het is overstijgend aan dingen die hoop uit het leven zuigen. Want dit brengt hoop. En laat hoop achter als glitters die je niet van je jas af krijgt. Dit brengt leven op plaatsen waar dood gekomen is. En als je het vandaag misschien niet kan ontvangen, ga je morgen wel op die stoel zitten waar ik glitters achtergelaten heb en zit het lekker op je zwarte broek. En weet je, dit brengt perspectief waar of dat het perspectief van deze wereld per dag smaller wordt. Want dit geeft eeuwigheidsperspectief. Dit geeft mogelijkheden waar we op dit moment alleen maar in onmogelijkheden praten. Weet je, hoeveel keer ik de afgelopen week, ik ga je er niet meer lastig vallen verder, want ik probeer dat een beetje gescheiden te houden, maar het lukt me niet helemaal. Weet je hoeveel ik de afgelopen week gehoord heb? Ja, maar we kunnen niks, want we zijn afhankelijk van Amerika. Dan denk ik, zo de mieter op, ik heb vrije toegang tot de troonzaal. Ik hoop meneer Trump daar te ontmoeten, hebben we een ander gesprek. Hoezo? Ik moet me dit laten welgevallen, want... Sorry, de idioterie wordt me nu te groot om niet pleister te geven hoe ik hierover denk. Ik bedoel, enough is enough. Toch? En dan denk ik, als dat mijn wereldbeeld moet gaan bepalen... Ja, sorry, dan kruip ik onder een wollen dekentje met een kop thee en kom ik er niet meer uit. Maar daar ben ik niet voor geroepen, want ik heb vrije toegang tot de troonzaal. En daar word ik zelf opgebouwd en daar krijg ik zelf nieuwe hoop en nieuwe energie en nieuwe passie. En daar hoor ik de waarheid over mij en over de wereld. En over hoe ik op basis van de plaats waar ik net vandaan kom, mijn leven in mag zetten om te weerspiegelen dat er iets anders is dan de doemdenkende scenario's die nu voorbij komen. Jongens, je zal in deze tijd 16, 17, 18 zijn en vooruitkijken en denken van hoe gaat de wereld eruit zien voor mij. En misschien ga je daar op 12, 13 al over nadenken in deze maatschappij. En je zal dan niet de perspectieven en niet de voorbeelden om je heen hebben die zeggen, hey, verwacht, er is iets wat of dat overstijgend is. Word een voorbeeld, alsjeblieft. Zeg tegen die generatie, kijk maar naar mij. Ja, maar nee, kijk maar naar mij. Want ik kijk naar degene die voor me liepen en die keken naar Christus. En ik kan je vertellen, dit soort perikelen komen en gaan, maar er is één ding wat het altijd overstijgt en wat altijd het laatste woord heeft. Ooit zal het realiteit zijn op deze aarde, tastbaar, voelbaar voor iedereen. En tot die tijd is het realiteit voor jou en mij iedere dag, want kan ik er naartoe, is de vrije toegang.
Want hij die de weg is, heeft de weg gebaand. En de geest die me leidt tot de volle waarheid, haalt al het geneuzel van de vijand weg wat me ervan weerhoudt. En als ik daar kom, dan heb ik gezegd, ja, maar gisteren ging het fout. Dat verdampt op de drempel. Want de Heilige Geest die leidt me daar naartoe. En de hoge priester die in alles is verzocht zoals ik, doet daar dienst. En zorgt ervoor dat datgene wat gisteren niet perfect was, vandaag verdampt als ik de troonzaal binnenkom. En ongehinderd door al die shit, ontmoet mijn hart. Het hart van de Vader waar ik ooit ontstaan ben. En waar ik ooit verzonnen ben. En waar ik ooit geboren ben. En zegt, Mart, mag ik met jouw droom over jou nog een keer vertellen? En by the way, ik heb ook een droom over je collega. Ik heb ook een droom over je buurman. Ik heb ook een droom over die meneer en die mevrouw die je toevallig tegen gaat komen morgen bij de Albert Heijn. En doe je handen eens open. Hier komt Koninkrijkzaal glitter. En zorg dat je het achterlaat. Zorg dat je dingen beet durft te pakken. En voor hen die met je meegaan in die dynamiek, durf een voorbeeld te zijn. En zeg, jongens, ik vind het ook lastig, ik vind het soms ook intimiderend. Maar weten we nog wat vaststaat? Kijk maar naar mij. En dan niet, kijk maar naar mij. Maar joh, kijk naar mij. Want ik kijk naar Christus. En daar waar het ingewikkeld wordt, is dat mijn focus. Ik heb geen flauw idee waarom de Heilige Geest hier zo op hamert aan het begin van dit jaar. Maar ik kom op de een of andere manier niet van mijn plek. Ik zit al 3 weken in een vierkante meter troonzaal. En niet dat ik er alle dagen ben, maar wel dat de Heer zegt van, en voorlopig is er niks anders te brengen. Zal ik je wat heel menselijks vertellen? Ik had van de week denk ik, hoop dat er volgende week iets nieuws is. En ik weet het zo net nog niet. Want dit gaat over een God die zegt, mag ik je aandacht voor de realiteit waarin jij leeft en waarin je geroepen bent om leven te delen.